Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen het Psalm 66 en daarvan het tweede vers. Psalm 66 vers 2. Al het aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen. De glorie van uw wonderdaan. De tweede van Psalm 66. De schriftlezing voor deze middag is uit het boek van de Psalmen en we lezen daaruit de 73ste. Psalm 73. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Psalm 73, zingen Psalm 97, vers 7 en doen belijdenis des geloofs.
Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degenen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bij kans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, wordt er niets van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten en mijn delen in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we samen gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus. En wij zijn toe aan de behandeling van zondag 10, vraag en antwoord 27 en 28. Zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. Er wordt gevraagd in vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen in zijn hand zijn, al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. Voorbeden is ook nog gevraagd voor broeder M. Molenaar, die in Salem verblijft en wiens toestand achteruit gaat. Laten we samen de Heere bidden. Almachtige en alomtegenwoordige God, grote schepper van hemel en aarde. Zojuist hebben we op grond van uw woord met de kerk van alle tijden en plaatsen beleden dat u niet alleen alle dingen geschapen hebt, maar ze door uw voorzienigheid ook nog onderhoudt en regeert. En dat alles wat er in ons leven plaatsvindt, door uw hand ons toekomt. En heren, dat zijn soms zaken die zo moeilijk zijn om te bevatten, want het gaat niet alleen over hetgeen wat wij goed noemen, wat met voorspoed te maken heeft of met zegen, maar ook met tegenspoed. En met wat wij als het kwade zouden beoordelen. En heren, dan lopen wij nogal eens vast met die dingen. Juist als het kwade ons treft. Als er ziekte komt. Als er zorgen zijn. Als er tegenslagen moeten worden ondergaan. Heren, we bidden u, wilt u geven dat wij in de prediking van uw woord, bij het verkondigen van dat woord, ons mogen binden aan dat woord. En ons niet laten leiden door onze menselijke gedachten. En ook niet proberen te begrijpen wie dat u bent en hoe dat u de dingen doet. Want u bent groot, zo zei de profeet Job, en wij begrijpen het niet. En we zullen straks ook met Psalm 73 gaan zingen dat een mens met alle kracht die Gods regering kan overdenken. Maar zo zei Asaf, het was een stuk dat in mijn oog te moeilijk viel en veel te hoog. Maar Heere, wilt u ons dan leren hoe wij toch kunnen beleiden, hoe wij nu kunnen naspreken wat onze catechismus ons voorhoudt. En dat we daarin ook rust mogen vinden. Dat het ons mag dienen. Dat wij weten dat God, dat u alles geschapen hebt en dat u nog alles onderhoudt en regeert. Heere, daar bidden wij om het waarachtige geloof, zoals we dat beleden hebben met zondag 7. Niet alleen dat stellig weten en die kennis waardoor we alles voor waarachtig houden wat u in uw woord geopenbaard heeft, maar bovenal dat hartelijke en dat kinderlijke vertrouwen. Dat zich met name richt op het bloed van uw zoon. Dat omwille van uw zoon er zich mag komen op de vergeving, op de genade die er bij u te vinden is. Want alleen in hem en alleen door hem is er een toegang tot u. Een toegang naar het vaderhart. En dan alleen vanuit dat geloof, vanuit dat waarachtige geloof kunnen wij beleiden dat al die dingen waar het vanmiddag over gaan zal niet bij toeval ons overkomen, maar uit uw vaderlijke hand. Dan begrijpen wij u vaak niet, maar dan kunnen wij u wel vertrouwen. En dat is een geheimenis, Heren, om in tegenspoed geduldig te kunnen zijn en in voorspoed dankbaar naar de norm van uw woord. Dat zijn geen vruchten van ons eigen hart, maar daar hebben wij uw geest zo bij nodig. En daar smeken wij u ook om. Heren, ai, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan weet u hoe sommigen ook onder ons zo worstelen met uw beleid. Worstelen met de wegen die gij met hen houdt. Dat er zijn die tegenslag op tegenslag ontvangen. Die moeten ervaren dat dit leven een jammerdal is, zoals zondag 7 dat zegt. En dat het uitnemendste moeite en verdriet is. En we kunnen er een vragen leven, Heren, juist ook bij zondag 10. Maar Heren, laten wij er iets van mogen ervaren wat de psalmdichter heeft ervaren. Mijn ziel is immers stil tot God. En van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. En ik zal geen grote wankeling vrezen. Heren, schenk ons die genade die onmisbaar is om juist ook in de moeite en de zorgen, maar ook in de voorspoed en in de zegen, zo te leven zoals dat u van ons vraagt. Wilt u ons leiden door uw geest en door uw woord, terwijl we u bidden om uw zegen, ook over ons leven en ook over de zorgen en de noden die er kunnen zijn. Vanochtend hebben we een aantal namen genoemd. Vanmiddag moet er opnieuw een gemeentelid worden genoemd. Een van de oudsten van de gemeente die gevoelt dat het zijn krachten achteruit gaan, dat zijn gedachten achteruit gaan, om wie zorgen bestaan. Gedenk, Heer, onze broeder Molenaar in Salem, wil hem nabij zijn en geef dat bij alles wat verandert en bij alles wat wankelt, dat uw genade zijn deel mag zijn en dat hij mag ervaren dat u erbij bent. Heren, wilt u dan door uw geest die dingen doen waar wij als mensen vaak niet meer toe in staat zijn. En waar wij eigenlijk nooit toe in staat zijn. Namelijk om ons hart te bereiken met uw woord. Gedenk hem en gedenk allen die het moeilijk hebben en die zorgen hebben om kinderen of om kleinkinderen. Om de gezondheid. Wat kan dat ook ons als ouders en als grootouders treffen, als kinderen lijden. Als het duidelijk wordt dat de ziekte een kind langzaam maar zeker naar het graf gaat voeren. Heren, ontfermt u zich over een ieder die zo kan stuk lopen. Ook juist met deze dingen. Die zoveel waaromvragen het hart om hem omdragen. Heren, wilt u het stilmaken en geven dat ze mogen rusten in uw beleid. Heere, wij danken u ook dat in de afgelopen week tijdens de manslidmatenvergadering er de verkiezingen voor ambtsdragers mochten worden gehouden. We danken u voor de orde en de rust en de gemoedelijkheid waarmee de vergadering ook verliep. En dat onze broeders mochten herkozen worden. We bidden u, Heere, voor onze broeders, ouderlingen, Kraaienveld en Van Staveren. Wilt u hen nabij zijn, ook in de periode die voor hen ligt. Wilt u hen het leven geven. Wilt u hen krachten en gezondheid geven. Bovenal ook de vrezen des Heren. Dat is toch het beginsel van de wijsheid. En wat hebben ze dat nodig? Ook bij de huisbezoeken, bij het weiden en het hoeden van de schapen en de lammeren die gij aan hen hebt toevertrouwd. We bidden u, Heere, voor onze broeder diaken De Bruin. Ook hij mocht worden herkozen. Heere, wil ook hem alle dingen schenken die hij nodig heeft. Zoals ook het formulier dat zegt, dat de gemeente ook de middelen zal blijven schenken. Ook aan de diakenen om die uitdelers te mogen zijn. Niet alleen van de stoffelijke goederen, maar ook van uw genade. Met troostrijke redenen uit uw woord. En Heere, zo mag dat toch ook weer een bewijs zijn dat u nog zorgen wil in de vervulling van de ambten en dat het ambtelijke werk ook nog verder mag plaatsvinden in de huisbezoeken en in alles wat er in een gemeente ook bij de ambtsdragers van de ambtsdragers wordt gevraagd. En Heere, wilt u dan uw zegen erover gebieden en geven dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. We bidden u, Heere, ook voor onze evangelisatiecommissie die week in week uit ook op verschillende plaatsen in ons dorp tracht te spreken over uw woord met de mensen en folders tracht uit te delen of bijbels. Heere, wilt u daar ook uw zegen over gebieden en geven ook dat dat eenvoudige werk niet vruchteloos zal mogen zijn. Niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het uw belofte ook mag zijn dat het zal doen wat u behaagt en dat het voorspoedig zijn in waartoe gij het zendt. Heere, wij bidden u ook voor ons eigen vaderland, voor het volk waar wij wonen en voor de verkiezingen die er gehouden worden in de gemeenteraden. Heere, wilt u ook daarin uw genade schenken en geven dat ook wij hier ter plaatse mogen worden gezegend met een uitslag die verblijdend zal mogen zijn voor die politiek die vanuit de norm van uw woord wil bezig zijn. Schenkt u hen die daarin arbeiden alles wat nodig is. Wilt u geven dat ons dorp, de mensen, mogen blijven en worden teruggebracht ook bij dat woord. Want indien ze mijn woord verwerpen, zo hebt u gezegd, wat wijsheid zullen ze hebben. Heren, we bidden u ook voor alle zorgen wereldwijd. Er zou heel veel te noemen zijn. Laten wij nogmaals u mogen smeken om uw genadige voorzienigheid ook in die oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Heren, wilt u die geweldhebbers, de Russen onder leiding van Poetin, toch terugdringen, geven dat ze het in het hart mogen krijgen om deze gewelddadige oorlog te stoppen, waarbij al zoveel duizenden mensen, mannen, vrouwen en kinderen, jongeren en ouderen, burgers en soldaten gesneuveld zijn. Heren, ontfermt u zich over deze arme wereld. Wat kunnen onze zorgen ook groot worden als wij zien hoe dat geweld weer oplaait. En hoe dat we inderdaad gaan horen van oorlogen. En hoe dat ook onvoorspelbaar is, hoe dat het verder gaan zal. Heren, wilt u dat geweld terugdringen? Wilt u de boze, die toch de mensenmoordenaar is van de beginnen, een halt toeroepen? En gedenk het volk van Oekraïne, en in bijzonder uw gemeenten daar, die lijden op verschillende manieren. Wilt u ze krachten geven en ondersteuning? En dat wij in het nog vrije Westen ook de vluchtelingen zouden mogen opvangen met blijmoedigheid. En wilt u geven dat daar uw zegen ook over op mag rusten. Heere, zo hebben we u veel te bidden. En we hebben niet te wijzen op iets in onszelf. Er zijn geen verdiensten, er zijn geen rechten en geen waardigheden. Maar geef dat wij mogen buigen onder u. En u wel vrij mogen laten, maar niet los zullen laten. Totdat gij ook ons genadig zij. Zie ons dan aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus, die zijn bloed heeft gegeven om zo dat koninkrijk van vrede en van gerechtigheid te bewerken. En om dat koninkrijk dat vorstendom van de Satan teniet te doen. Hoor ons om zijnentwil uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 73, het 8e en 13e vers. Psalm 73, vers 8. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan waar ik niet getrouw aan het waarde geslacht van uwe kinderen en zou hun hoop en moed verminderen. En Asaf wijst dan op de vraag, zou God ook weten van mijn droevig lot? Weet God wel van alles wat mij overkomt? Nou, dit kan hij niet staven, dit kan hij niet gronden. Maar hij vervolgt, nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht, maar het was een stuk dat in mijn oog te moeilijk viel en veel te hoog. En dan uiteindelijk naar het 13e, naar zijn lofzang, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 8 en 13 van Psalm 73. Van de prediking na het amen zingen wij Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op den Heere zijn God. Dat is het derde van 146 wat we straks na het amen van de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente. Als het gaat over Gods voorzienigheid, dan gaat het over zaken waar ons verstand van gaat duizelen. Als we kijken hoe de Bijbel daarover spreekt en wat er allemaal onder Gods voorzienigheid valt. Dat de Heer Jezus spreekt in Matthäus 10 over musjes die van het dak vallen, over haren van het hoofd die geteld zijn. En wat de catechismus hier noemt. Alles in voor- en tegenspoed, ziekte en gezondheid enzovoort, tot in de kleinste details toe van het leven, dat niet buiten God omgaat, dan vraagt dat heel wat geloof. En een van onze oude schrijvers die zegt ergens dat als het gaat om het voorzienigheidsgeloof, dat er dan heel wat atheïsme is. Dat we dat niet kunnen geloven. Omdat het ons duizelt. Zoals Asaf dat ook zei. Die godsregering, het is in mijn ogen een stuk dat moeilijk viel en veel te hoog. Zo las ik eens van een christen astronoom, een sterrenkundige, een christelijke sterrenkundige. Die hield een keer een lezing over het heelal. En we weten misschien dat het heelal oneindig groot is. Met getallen waar wij geen voorstelling van kunnen maken. Met afmetingen die ons begrip ver te boven gaan. Als je ziet hoe enorm dat de grootste sterren zijn bijvoorbeeld. Of hoeveel lichtjaren dat die van ons vandaan verwijderd zijn. Dan duizelt het je. Zo immens groot dat het heelal is. Met zoveel ontelbare miljarden sterren en planeten. Nou, die christenastronoom die had er een lezing over gehouden. En toen vroeg een van de mensen uit de zaal, maar hoe kan God, als het nu allemaal zo ontzaggelijk groot is, die enorme sterren, waarbij zelfs onze zon in het niet valt, die enorme afstanden, al die miljarden lichtjaren, ver van ons verwijderd, onbereikbaar, als God daar dan mee bezig is. He, want de Heer is aanwezig tot in de uiterste einde van het heelal. Hoe kan Hij zich nou bemoeien met dat kleine planeetje waarop wij wonen? Dat in ons sterrenstelsel, in onze melkweg ook maar een speldenknop is. Nou, en er zijn miljoenen van dat soort sterrenstelsels. Hoe kan God dat? Hoe kan zich God zich met dat kleine planeetje bemoeien als er zoveel en zo grote sterren zijn? En dan, hoe kan God zich met mij bemoeien? Ik, dat kleine mensje op die planeet. En die christenastronoom, die sterrenkundige, die zei, of God zich met ons kan bemoeien, dat ligt niet aan de grootheid van het heelal, maar dat ligt aan de grootheid van God. God is zo groot, Hij kan dat. Hij kan en in die uiterste einde van het heelal, die sterren en die planeten hun loop en hun baan wijzen, En hij kan zich tegelijkertijd bezighouden met dat planeetje waarop wij wonen en met dat mensje wat ik ben dat op die planeet woont. Zo groot is God. Wij zijn maar kleine mensen. Ik kan nauwelijks twee dingen tegelijk doen. Maar God is zo groot. Hij bestuurt, hij onderhoudt, hij regeert alle dingen. Dus gemeente, er wordt hier een godsbeeld geschetst op grond van het woord dat God de Almachtige is. De Alomtegenwoordige. Wij denken vaak veel te klein van God. En wij willen God, die grote, die onmetelijke, die almachtige God, die alwijze God, nogal eens begrijpen. En we willen zijn bestuur en zijn regering begrijpen. Maar dat is een onmogelijkheid. En we gaan er samen naar luisteren naar wat de catechismus op grond van het woord, puttend uit de bron van dat woord, over de godsregering, over de voorzienigheid gods zegt. We kunnen nou maar wat dingen aanstippen natuurlijk, maar het gaat in de eerste plaats over het belijden van dat geloof. Het geloof in gods voorzienigheid, het belijden ervan. Dus dan spreken we de schrift na, wat zegt de schrift daarover? Maar ook over het beleven van het geloof. En dan is het vooral vraag en antwoord 28, waarin het gaat over dat geduldig zijn in tegenspoed en dankbaar zijn in voorspoed. Dus het geloof in de voorzienigheid gods, het belijden van dat geloof en het beleven van dat geloof. Dan wordt dus die vraag gesteld, wat verstaat gij door de voorzienigheid gods? Nou, eerst maar een opmerking, gemeente, dat die term voorzienigheid in de Bijbel niet voorkomt. Wel wordt het woord voorzien verschillende keren aangetroffen en dan in verschillende betekenissen. Als je de nadruk, de klemtoon op dat eerste gedeelte legt, God zal voorzien. Dus dat wil zeggen, hij ziet vooruit. Voordat alle dingen gebeuren, ziet God het allemaal. Eer iets van mij begon te leven, zo zegt David in Psalm 139, was alles in uw boek geschreven. Dat hoort bij de voorzienigheid gods. God ziet vooruit. Hij weet in zijn alwetendheid wat er gaat gebeuren. Hij bestuurt dat ook. Er gaat niets buiten God om. In de tweede plaats kun je de klemtoon ook leggen op voorzien. God voorziet in alle dingen. Hij verzorgt alle dingen. Hij bepaalt alle dingen. Voorzien. En dat die term voorzien, die wordt dan ook in de Bijbel gebruikt, met name voor de berg Moria, de berg Sion, waar de tempel ook later op gebouwd is. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. En daar wordt dan terugverwezen naar die geschiedenis van Abraham en Isaac. Die jongens en meisjes die kennen die geschiedenis ook. Dat eindelijk was dat kind geboren. Eindelijk had Abraham die zoon, die beloofde zoon gekregen, Isaac. En daaruit zou dat grote volk geboren worden. En wat doet God? Hij geeft bevel aan Abraham om zijn geliefde zoon, zijn enige geborene, om die te gaan offeren. En Abraham die gehoorzaamt en hij gaat met zijn zoon Isaac naar die berg toe, naar de Moria. En we kennen dat gesprek tussen die jongen en zijn vader. En dan vraagt Isaac op een gegeven moment, vader, ik zie daar het vuur, de middelen om vuur te maken, ik zie daar het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? En dan spreekt Abraham die zo bekende woorden, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. De Heere zal daar zorg voor dragen. We mogen dat aan God overlaten. Hij weet wat hij doet. Hij zal er ook voor zorgen. En dat deed God ook. Op het moment dat Abraham zijn mes omhoog hief en zijn zoon wilde doorsteken, klonk daar die stem uit de hemel om Isaac zijn zoon geen kwaad te doen. En op datzelfde moment zag Abraham ook die ram in die bosjes vastzitten. Daar had God in voorzien. Geen half uur eerder, geen half uur later, maar op het moment dat Abraham dat nodig had, voorzag God in dat lam ten brandoffer. Dat even over de term voorzienigheid. God voorziet de dingen, hij ziet vooruit. En hij voorziet er ook in. Hij zorgt dat alle middelen er zijn. En dan gaat het dus over de regering van God over alle dingen. De vorige zondag, zondag 9, ging over de schepping, over het ontstaan van alle dingen. Dat God door te spreken alles uit niets heeft geschapen, uit niets heeft voortgebracht. In die zes dagen, zoals dat beschreven is in Genesis 1 en 2... En hier in zondag 10 gaat het over het bestaan van alle dingen. Dat al die dingen die bestaan, heel de schepping, met al die diversiteit, God heeft ze in zijn almacht geschapen, maar in die almacht onderhoudt hij ze ook, zo zegt zondag 10. Wat is die voorzienigheid Gods? Nou, de almachtige kracht Gods. Hij heeft alles geschapen. De grootste ster. En ook het kleinste atoom en alles wat zich beweegt en leeft en wat bestaat. Alle dingen door zijn almachtige kracht. En hij onderhoudt die dingen ook. En ook daar is kracht voor nodig. Namelijk de alomtegenwoordige kracht. Een almachtige en een alomtegenwoordige kracht waardoor hij alle dingen regeert en onderhoud. En dan laat de schrift ons zien, gemeente, dat die voorzienigheid gaat over de allerkleinste dingen en de allergrootste dingen. Ook over die dingen die wij niet zo belangrijk vinden, waar wij overheen kijken. Maar de Heer Jezus zegt in Matteüs 10, er zal geen musje van het dak vallen zonder de wil van de hemelse Vader. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Dan denk je, ja, wat heeft dat nou voor betekenis, een musje? Daar maak je je toch niet druk om als zo'n beestje uiteindelijk sterft. Of jongens en meisjes, als je je hand door je haren heen haalt, of een kam er doorheen haalt, een borstel, dan blijven altijd wel één of twee haren daarin zitten. Daar denk je niet over na, dat gebeurt nu eenmaal, onbelangrijk, een haar. Maar de Heere zegt, die haren zijn geteld. En dat is niet alleen maar symbolisch gezegd, dat is ook echt zo. God is zo groot, dat hij dat kan. En bij die allergrootste sterren, tot in het einde van het heelal, zijn macht en majesteit laten blijken en ook in het tellen van de haren van ons hoofd. Er gaat niets, maar dan ook niets buiten God om. Paulus zegt tegen de mensen op de Areopagus, die heidense Grieken, het is door hem dat wij leven. En door hem bewegen wij ons en door hem zijn wij. Zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht. Wij zeggen wel eens, het regent en het sneeuwt of het waait. Heel onbepaald eigenlijk, onpersoonlijk, maar de Bijbel spreekt daar anders over. Namelijk dat God de wind uit de schuren, uit de schatkameren voortroept. En dat hij zijn ijs heen werpt als stukken. En dat hij zorgt voor de regen enzovoort. En we zien het ook nu de lente weer gaat aanbreken. Die alomtegenwoordige en die almachtige kracht Gods. Dat hij zijn geest uitgezonden heeft en die vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Dat is de kracht van God. Dat is niet zomaar de natuur. Ik gebruik vaak liever het woordje schepping. De natuur, dat klinkt ook weer zo onbepaald. Natuurkrachten, die zijn er natuurlijk wel. Natuurkrachten zoals de zwaartekracht enzovoort. Maar het zijn geen krachten die hun eigen gang gaan, maar het zijn knechten van God. God heeft die krachten gegeven. God heeft de sterren zijn plaats gewezen. God bepaalt de lopende baan van al die planeten. Geen onpersoonlijke, geen eigenwillige machten, maar God heeft ze in dienst genomen. Hij staat er boven al die krachten die er in de schepping zijn. Het woordje schepping, dat is een beter woord dan het woord natuur. Schepping, dat veronderstelt dat er die schepper is. Die alles geschapen heeft, maar ook alles onderhoudt en ook alles regeert. God heeft dat niet aan het lot overgelaten. Jongens en meisjes, er is een bepaalde dwaling altijd al geweest in de kerk. Dat wordt wel genoemd het deïsme. Met een volksterm wel genoemd het klokkenmakersgeloof. Waarom zou dat zo genoemd worden? Het klokkenmakersgeloof. Nou, die mensen die dat leerden, die zeiden: God heeft wel alles geschapen. Maar nadat hij alles geschapen heeft, laat hij het allemaal aan de natuurkrachten over. Hij bemoeit zich er niet meer mee. Net zoals een klokkenmaker, die maakt een mooie klok. En hij windt die klok op. En nu gaat het automatisch, dat uurwerk, dat draait rond. En de klokkenmaker hoeft er niet meer naar om te kijken. Die bemoeit zich er voor de rest niet meer mee. En zo zeggen die mensen, zo is het ook in de schepping. God heeft die krachten er wel in gelegd, maar hij gaat daar niet meer over. Hij kijkt er ook niet meer naar om. Het gebeurt allemaal puur alleen vanuit de natuur en de natuurkrachten. Maar de Bijbel die leert ons anders. Want God heeft die krachten wel geschapen, maar hij staat erboven. En hij kan ze zelfs ook negeren op bepaalde momenten. Hij kan bepalen dat de zon, of beter gezegd de aarde, stilstaat in de tijd van Jozua. Hij kan het mogelijk maken dat Petrus op de golven loopt in plaats van dat hij er doorheen zakt. Op dat moment heft God die zwaartekracht op en kan hij gewoon op dat water lopen. En zelf staat hij boven de kracht en de macht van de dood, want op zijn machtswoord staat Lazarus, die al 4 dagen in het graf ligt, op uit de doden. De natuurwet die zegt, dood is dood, en iemand die een ontbinding is overgegaan, die kan nooit meer leven. Maar God die zegt, leef. Lazarus, kom uit. En de dode kwam uit. En dat zijn wonderen, omdat er dingen gebeuren die wij niet kunnen verklaren. Er zijn wonderen die nog steeds gebeuren, namelijk ook medische wonderen. Als mensen opgegeven zijn door de dokter. Maar dat de dokter zegt, en we gaan toch nog even door met behandelen, want we hopen nog op een wonder. En die dingen gebeuren ook. Dat mensen soms genezen tegen alle verwachtingen in, dat de ziekte verdwijnt. En dan zegt een dokter, dit is een wonder, ik kan het niet verklaren. En er zijn wonderen te over. Ik noemde zojuist al dat ontluikende leven in de schepping. Laten we dat toch nooit gewoon vinden, jongens en meisjes, dat de bloembollen weer gaan groeien. Dat er weer bloemen gaan bloeien. Dat er weer bloesem aan de bomen komt, dat er blaadjes groeien enzovoort. Dat is niet de natuur, maar dat is de almachtige en de alomtegenwoordige kracht van God. Van zijn geest die het leven geeft aan wat op het oog zo dood lijkt. God bestuurt alle dingen. En hij doet dat middelijkerwijs. Hij gebruikt de krachten in de schepping, de krachten in de lente, in de zomer enzovoort. Hij bedient zich van allerlei soorten van middelen. En hij heeft ons ook aan middelen gebonden. Ook wij worden met middelen geconfronteerd waar we gebruik van moeten en ook mogen maken als het gaat om ons bestaan. God onderhoudt ons, God regeert ons, hij gebruikt middelen daarvoor en wij mogen die middelen gebruiken. Al komen we dan wel op een terrein waar ook op bepaalde manieren het geweten van de mens ook mee gaat spreken. Hoe ver mogen we gaan in het gebruiken van middelen om niet tegen de voorzienigheid Gods in te gaan? En zo zijn er bijvoorbeeld voedingsmiddelen, er zijn levensmiddelen, er zijn geneesmiddelen, er zijn genademiddelen ook. Nou, er zijn natuurlijk middelen die mogen wij, die moeten wij gebruiken. Dat geldt van genademiddelen bijvoorbeeld alleen al. Dat je naar de kerk gaat, dat je uit de Bijbel leest, dat is natuurlijk evident, dat is duidelijk. Dat moeten wij gebruiken. God gebiedt ons om die middelen te gebruiken. God gebiedt ons ook en schenkt ons ook de mogelijkheid om voedingsmiddelen, om levensmiddelen te gebruiken. De Heer heeft in zijn voorzienigheid gezorgd voor geneesmiddelen. Maar zo langzamerhand komen we dan op een terrein waar er toch wat aarzelingen gaan ontstaan, waar mensen in hun geweten soms andere keuzes in maken. Dat kan al bij het voedingsmiddel zijn. Wat mag je nou wel eten en wat mag je nou niet eten? Er kunnen mensen zijn die in hun geweten er moeite mee hebben, bijvoorbeeld om varkensvlees te eten. Als je weet hoeveel varkens hun leven doorbrengen, zeker in die intensieve veeteelt, kunnen mensen er moeite mee hebben dat ze zeggen, maar dat eet ik niet meer, want dat kan toch niet de bedoeling zijn dat een varken in die paar maanden dat hij leeft 24/7 in het duister leeft, alleen maar om hem zo snel mogelijk vet te mesten. En zo zijn er mensen die hebben moeite met andere dingen. Het rijden op zondag. Het gebruik maken van verzekeringen. Van inentingen. Enzovoort. En dan komen we op een terrein, gemeente, waarbij het niet altijd even duidelijk is van wat zegt de schrift daar nu over. En zie je ook in de Bijbel dat er andere keuzes gemaakt worden. De een die zegt, zo volgens Paulus, ik eet gewoon alle vlees dat op mijn bord gelegd wordt. En of het nou geofferd is aan een afgod of niet, dat maakt niet uit. Een afgod is niks. Daar wordt dat vlees niet anders van. Terwijl een ander zegt, ik zal het tot in de eeuwigheid niet eten. Wat eerst aan de afgoden geofferd is, dat is onheilig, dat is onrein. En we kennen allemaal misschien wel het voorbeeld van het verschil tussen Ezra en Nehemia. Twee mensen, leiders van het volk van Israël, die in dezelfde periode hebben geleefd in Babel tijdens de ballingschap. Op het moment dat er weer ruimte kwam om terug te keren naar het vaderland, naar Israël. En de koning die bood aan deze twee mensen, onafhankelijk van elkaar, een legertje aan om die schatten die ze meenamen, om het volk en om het land van Israël weer op te bouwen, om dat te beschermen. Nou, Nehemia, de godvrezende schenker van de koning, die nam dat aanbod aan. Hij wilde dat leger gebruiken om die schat die hij meekreeg te beschermen tegen rovers enzovoorts. Maar Ezra, onder precies dezelfde omstandigheden, die zei, dat vergoede God. Ik zou mij schamen om dat aan te nemen, want ik heb vertrouwd op mijn God en ik heb het aan de Heere voorgelegd. En hij heeft mij beloofd dat hij met me zal zijn. Ik zou mij schamen om dat leger mee te nemen. Nou, het is allemaal, gemeente, niet één op één op al die verschillende situaties te leggen die wij kennen. Maar het geeft wel aan dat twee kinderen van God in exact dezelfde situatie soms een heel andere beslissing nemen. En Paulus die zegt dan ook ergens over de dingen waar de schrift niet expliciet over spreekt. Laat ieder dan in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. Laat een ander niet heersen over het geweten van de ander. Als het niet duidelijk tegen het woord van God ingaat, dan zie je dat ook twee kinderen van God twee verschillende keuzes kunnen maken. En ieder zij in zijn gemoed ten volle verzekerd. Maar dat geeft dus wel aan, gemeente, hoe een mens daarover bestreden kan worden. En hoe dat de dingen in het hart soms kunnen liggen. En ik zei al in het begin van de preek, juist als het gaat om de voorzienigheid Gods, over de regering van God en hoe God nou mijn leven bestuurt en wat nou zijn aandeel is en wat nou zijn bemoeienis daarmee is, dat levert soms heel wat vragen op. Zeker als het gaat om die dingen die wij als het kwade bestempelen en we hebben die tegenstellingen zijn we tegengekomen. Aan de ene kant voorspoed, aan de andere kant tegenspoed. Het gaat over gezondheid. Het gaat ook over ziekte. Het gaat over regen, het gaat ook over droogte enzovoorts. Nou, die dingen die wij als zegen beleven, daar hebben we niet zo moeite mee als God dat in ons leven zendt. Dan lopen we niet zo snel vast met de voorzienigheid Gods. Maar als dat andere een plaats krijgt, als ze ziek worden, als het tegenslag is, dan zie je ook in de Bijbel, wat een van die oude schrijvers zegt, dan komt er ineens een stuk atheïsme naar boven. Zou God het wel weten? Of zelfs, is God er wel? Dan is dat geloof in Gods voorzienigheid een stuk, gemeente, dat zo moeilijk is. Dat ons veel te hoog is. Daar zijn zoveel vragen over. En er zijn mensen die hebben juist vanwege die voorzienigheid van God alles vaarwel gezegd. Een van de bekende godslasterlijke Nederlandse schrijvers, Maarten het Hart, opgevoed, ook in de christelijk gereformeerde kerk in Maassluis, onder dominee Venema gezeten. Die heeft daar boeken over geschreven, op een vreselijke manier, afgerekend met het voorzienigheidsgeloof. En die zegt, een God die keelkanker bestuurt, of een God die spierdystrofie heeft uitgevonden en mensen op de meest vreselijke manier aan het einde brengt, met zo'n God wil ik niks te maken hebben. Nou, wij zullen dat zo niet zeggen, gemeente, maar misschien herkennen we wel iets van die moeite en die strijd. Ik kom ze in het pastoraat toch heel veel tegen. Ik ken ze ook vanuit mijn eigen leven. Dat je bij mensen op bezoek gaat, van wie een van de kinderen erg ziek is. En er zijn er onder ons ook die ook op dit moment weten wat dat betekent als de ziekte zodanig is dat je vrezen moet voor het leven van zo'n kind. En ik vroeg het pas nog aan ouders, niet uit deze gemeente overigens. Kijk, nou ben je zo bezig met de middelen, met geneesmiddelen. En dat mag. Natuurlijk mag dat. Je gebruikt alle middelen die er zijn, als het kan, om zo'n kind bij je te houden, omdat dat kind het leven zou mogen houden. Maar ik zeg, ben je nou ook bezig met de genademiddelen? Want stel nou eens dat die geneesmiddelen en die levensmiddelen geen nut meer doen. Kan je je kind dan ook kwijt? Vraag je je dan ook af, en hoe moet het dan? Hoe zal mijn kind dan rechtvaardig verschijnen voor God? En dan, gemeente, dan zie je nogal eens dat mensen terugschrikken. In hun gebeden leggen ze dat echt wel aan de Heere voor, maar ze durven er eigenlijk niet over te spreken, want die confrontatie is soms te groot. Daar wil je eigenlijk niet aan denken. Dan bots je eigenlijk met die dingen waar zondag 10 over spreekt. Je wilde niet aan. En er zijn natuurlijk allerlei oplossingen gezocht, ook zeker als het gaat om die grote levensvragen en als het gaat om de vraag en wat is nou Gods bemoeienis eigenlijk in die ziekte? En hoe kan God het toch toelaten? U kent al die vragen wel. Als God nou almachtig is en als Hij nou ook genadig is en als Hij nou ook nog liefde is, kan Hij er niet voor zorgen dat al die ellende uit de wereld gaat? Waar was God in Auschwitz? De vragen kunnen ook in ons eigen kleine leven gesteld worden. Grote vragen. Diepe vragen. Die dwars door ons hart snijden. Nou, er zijn al conclusies gemaakt. Kennelijk is God dus niet almachtig. Of kennelijk is God niet goed. Want als Hij het beide zou zijn, dan zou Hij al dat kwade niet toelaten. Of mensen hebben gezegd, nou ja, God, ja, die kan er ook eigenlijk niet zoveel aan doen. Want dat kwade komt niet van God, dat komt van de duivel. En God lijdt wel met ons mee. En daarom mogen we ook met onze ellende tot Hem vluchten, want Hij weet wat we beleven. Hij is net als wij verzocht in al die krankheden en al die ziekten. Maar als dat zo zou zijn, gemeente, als God niets aan het kwade kan doen, en als alleen de duivel over dat kwade gaat, en als God ook machteloos staat tegenover al die ziekten en tegenover al die ellenden, ja, dan kun je niet meer bidden ook. Dan heeft het ook geen zin meer. Dan kunnen we de kerk ook wel sluiten. Dan hebben we met een machteloze God te doen. Dat is geen oplossing. En een tweede aspect wat we hierbij ook maar moeten bedenken, gemeente, is dat ons begrip, ons besef, ons nadenken over de voorzienigheid Gods, over de Godsregering, dat natuurlijk ook helemaal verduisterd is door de zonde. Ten eerste is God al zoveel groter dan ons. God is God, de Almachtige. De alomtegenwoordige. En wij zijn maar hele kleine, nietige mensjes. En ook nog eens zondige mensjes. Met een verduisterd verstand, met een verdorven bestaan. Wij kunnen God niet voorrekenen, wij kunnen God niet narekenen. En hoe precies God met het kwade te maken heeft, we hebben daar wel woorden voor bedacht, dat het onder de toelating Gods gebeurt. En dat God geen auteur is van het kwade of van de zonde, maar hoe het dan precies in elkaar steekt, we weten het niet. Asaf wist het niet. Je kunt wel een voorbeeld bedenken, jongens en meisjes, bijvoorbeeld van, hè, als je nou een stuk vlees in de zon legt, dan zal dat na verloop van tijd door de warmte van de zon gaan ontbinden. Dat gaat stinken, dat gaat verteren. Dat doet de zon zelf niet. Het is niet de schuld van de zon dat gebeurt. Dat bederf zit in dat vlees zelf. Maar de zon heeft daar wel alles mee te maken. Het is de warmte, de kracht van de zon die dat ontbindingsproces op gang brengt. God werkt de zonde niet. God bedenkt het kwade niet. En toch gaat het niet buiten hem om. Maar dat is op een voor ons toch wat verborgen wijze. Ik heb die Godsregering met al mijn kracht overdacht, maar het was een stuk dat in mijn oog te moeilijk viel en veel te hoog. En een derde punt, gemeente, waar we ook maar over na moeten denken, dat is dat wij eigenlijk alleen maar over de Godsregering kunnen nadenken en het alleen maar zo kunnen beleiden zoals zondag 10 dat kan, als wij ook zondag 7 hebben geleerd. Want hier wordt niet gesproken dat alles uit Gods hand voortkomt. Zo denken heel veel mensen. Ja, het komt uit Gods hand voort. Hè. Het voorzienigheidsgeloof, zoals de islamieten dat ook kennen, het komt uit Gods hand. Zoals ook atheïsten wel willen belijden, al hebben ze het dan niet over God, maar dan wel over een toeval, een lot. Dan komt het wel uit iemands hand, maar dan is dat de hand van een despoot, van een tiran. Een kille ijsklomp die geen rekening houdt met mensen. Die geen empathie heeft, geen gevoel bij mensen. Een grillige, een harde God. Zo denken veel mensen over de voorzienigheid van God. Nee, zegt de belijder in de catechismus, het is de God, de Vader van mijn Heer Jezus Christus. En het komt niet bij geval uit de hand van een despoot, van een tiran, maar het komt uit zijn vaderlijke hand. Deze mens in zondag 10, die is door Christus teruggeleid naar het vaderhart. Die is door het waarachtige geloof, zoals dat in zondag 7 is beleden, weer teruggebracht bij de Vader. Iemand uit zondag 10 heeft zicht gekregen op wie God in Christus is. Dat hij een vaderlijke hand heeft. Dat is uiteindelijk het geloof in de voorzienigheid Gods. Er is een relatie tussen God de Vader en tussen de belijder in zondag 10. Die belijder die heeft al weet van het slaan van God. Maar hij heeft geweten, Heere, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. En op deze wijze, en dat is een tweede aspect, leert een mens ook zwijgen onder God. Zoals Asaf heeft leren zwijgen. En zoals Job heeft leren zwijgen. Dat je ziel wel eens stil kan worden onder God. Omdat je zo'n groot vertrouwen in hem mag oefenen. Al begrijp je hem dan niet. Maar dat je wel mag geloven, ik kan de Heere wel vertrouwen. Dat is uiteindelijk het voorzienigheidsgeloof van zondag 10. Het is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die om en in Christus wil ook mijn God en mijn Vader is. Dat is dus, gemeente, de hoogte van het geloof waar zondag 10 over spreekt. En zo'n mens kan ook leren zwijgen, die kan ook stil zijn. Mijn ziel is immers stil tot God. Psalm 62 spreekt er ook over. En dat wil niet zeggen, gemeente, dat altijd alle vragen dan opgelost worden. Ik zei al, in bepaalde omstandigheden kunnen de vragen wel eens vermeerderen. Het is ook niet dat als je dat nou eenmaal een keer hebt mogen beleven, dat je dat een volgende keer zomaar uit je vestzakje tevoorschijn haalt en dat je direct maar weer eruit bent. Nee, de vragen die kunnen soms wel eens vermenigvuldigen, zoals bij een kind van God als Asaf. En de Heere geeft daar in zijn woord ook ruimte voor. Die zogenaamde waarom vragen. De Heere laat zijn kinderen uitspreken als ze het moeilijk hebben in hun omstandigheden. Kijk maar eens wat Job allemaal kan zeggen en mag zeggen. Of wat Asaf hier in deze psalm mag zeggen. De Heere komt er wel op terug. En natuurlijk zijn er grenzen aan de vragen die je bij Gods regering mag stellen. Maar de Heere heeft al oog voor de moeite, voor de noden. Voor de ellende die er zijn in dit leven. En voor de vragen die er kunnen leven bij het godsbestuur. Stort voor mij uit uw ganse hart. Opdat je erdoor geoefend mag worden. Uiteindelijk is dat de bedoeling. De Heere zendt deze dingen ook en hij gebruikt deze dingen ook om een mens te oefenen in afhankelijkheid en in leidzaamheid. De apostel zegt in Hebreeën 12 dat de kastijding als die tegenwoordig is geen oorzaak van vreugde is, maar van verdriet. Maar die hierdoor geoefend worden, die ondervinden dat het van zich werpt een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Dan wordt de roede zelfs gekust, zo zegt een psalm. En de onderwerping, die geeft hem rust. En dan zijn we bij dat tweede al een poosje. Waartoe dient het ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dus het is geen theorie. Het is niet een makkelijk antwoord. Geen logica, maar waartoe dient het ons? Het is dus dienstig. Het wil dienstbaar zijn. Zodat we er nut van hebben. Zodat we er troost uit hebben. Daar komt de catechismus altijd mee. Wat baat het u? Wat troost het u? Waartoe dient het nou? De catechismus gaat altijd naar het hart. Nou, dan worden er drie dingen genoemd. Waartoe het dienstbaar is. Drie vruchten. Twee voor het heden. En één voor de toekomst. In tegenspoed geduldig. In voorspoed dankbaar. Dat zijn de twee vruchten voor het heden, voor het leven hier en nu. En ook voor de toekomst. Alles wat ons toekomen kan, een goed toevoorzicht geven op onze getrouwe God en Vader. Dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden kan. Maar in de beleving dus van zondag 10 van het voorzienigheidsgeloof komt dan eerst de tegenspoed aan de orde. Omdat dat, zoals Mozes zegt, het uitnemendste van het leven is. Dat blijft over. Moeite en verdriet. Veel rampen, veel wederwaardigheden zijn des vrome lot. Dat is dan de werkelijkheid. Tegenspoed en kruis vanwege de zonde. En dan moet je daar geduldig onder zijn. Zo zegt de catechismus. En dan wordt er altijd in dit verband de vraag gesteld. Ik zou bijna zeggen de dwaze vraag gesteld. Wat is nou moeilijker? Is dat om in tegenspoed geduldig te zijn? Of is dat om in voorspoed dankbaar te zijn? Nou, de een die zegt, nou, in tegenspoed geduldig, dat is moeilijker. De ander zegt, nee, echte dankbaarheid, dat is veel moeilijker. Nou, gemeente, het is geen van beide makkelijker of moeilijker. Het is allebei vanuit de mens gezien onmogelijk. Want het gaat om zaken die alleen door het geloof te verstaan en te beoefenen zijn. En geduldig, in tegenspoed geduldig zijn, dat wil iets anders zeggen dan dat je je berust. In een doffe gelatenheid. Dat komen we ook nog wel eens tegen, ook in de kerk. En dan zijn mensen wel niet opstandig, maar meer eigenlijk in een doffe gelatenheid. Laten ze maar over zich heen komen, want ja, ach, ik kan er toch niks aan doen en ik kan het toch niet veranderen. En het heeft geen zin om me tegen te verzetten. Maar dat is wat anders dan wat de catechismus hier noemt in tegenspoed geduldig. Niet op een stoïcijnse manier je schouders ophalen dat je denkt van nou ja, ik weet ook niet wat ik er anders mee moet. Een soort gelatenheid, een fatalisme. Nee, ons wordt in de schriften een uitnemender weg gewezen. En dat is dat de Bijbel ons aanwijst dat het een geloofszaak is. De Heere die oefent zijn kinderen, de Heere die leert afhankelijkheid. De Heer die leert ze om geduldig, om stil te zijn onder de hand van God. Om als een rechteloze te beseffen dat we geen rechten hebben op voorspoed, op gezondheid, op al die dingen meer. En dat kan dus alleen maar door het geloof worden beoefend. En dat geloof, gemeente, dat buigt onder God. Dat geloof dat rechtvaardigt God ook. Heere, wil uw knecht door schuld verslagen, niet voor uw vierschaar dagen. Niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Nou, iemand die dat mag beleven. Iemand die op die hoogte, of misschien beter gezegd, in die diepte wordt gebracht. Die beseft dat hij rechteloos is, want hij heeft alles verbeurd en verzondigd. Iemand die met David moet meebelijden, Heere, uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Ik heb geen rechten meer. Voor zo een wordt het een wonder. We hebben er met de biddag ook nog overdag. Voor zo een wordt het een wonder dat er nog een sneetje brood op het bord ligt. Of überhaupt dat je al wakker mag worden. U die genade kent, ken u die ogenblikken niet dat je s'avonds in slaap viel en dat je dacht, zou ik nog wel wakker worden. De Heer heeft alle recht om mijn leven af te snijden. En dat het een wonder is als je de zon mag zien opgaan. Die gaat op, zo zegt de Bijbel, boven bozen en goeden. En als je dan zo'n boze bent in je beleving. En zo'n goddeloze in je eigen bestaan, dan is alles een wonder. Dan wordt het kleinste druppeltje water een wonder van Gods voorzienigheid. En dat brengt iets van geduld mee. Dan leer je geduldig dragen. Ik ben immers uw gramschap dubbelwaardig. En alles boven die gramschap en alles boven de dood, dat is genade, dat is goede tierenheid van God. Dus vanuit je rechteloosheid leer je geduldig te zijn in tegenspoed. Vanuit het besef dat je niks verdient. En gemeente, dan besef ik heel goed dat zijn meemaakzaken. Ik kan dat theoretisch natuurlijk wel een beetje uitleggen. Maar zoals ik met de biddag al zei, dat moet je eigenlijk iemand zien beleven. Daarom is het zo'n geweldige zegen, jongens en meisjes, jonge mensen, als je dat eens hebt mogen ervaren. Een vader of een moeder of een opa of een oma of wie dan ook. Die mag ervaren in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En die leesbare brieven. Die kinderen Gods. Bij wie de Heere geen kwaad kan doen. Die geen kwaad woord over God willen horen, ook al zijn ze in de grootste smart. En die heel geduldig die lijdensweg kunnen gaan. En die heel geduldig de gang naar het graf kunnen maken. Dat zijn meemaakzaken. Dat moet je zien, dat moet je ervaren, dat moet je beleven. En dat geldt net zo goed ook voor het dankbaar zijn in voorspoed. Moeilijker, makkelijker, gemeente, het is onmogelijk. Althans, naar de norm zoals de Heere dat geeft. Als we gaan luisteren wat hij onder dankbaarheid verstaat. Niet, we hebben allemaal wel eens een dankbaar gevoel. Als je gezond mag zijn of genezen mag zijn. Of als je een babytje hebt ontvangen. Of als je geslaagd bent enzovoort. Dan kan je een dankbaar gevoel hebben. En dat is niet onbelangrijk. Maar een dankbaar gevoel is nog iets anders dan de dankbaarheid zoals de catechismus die op grond van het woord ons voorhoudt. Als Mozes aan het einde van die woestijnreis afscheid gaat nemen van het volk van Israël, dan somt hij alle zegeningen op die zij in die afgelopen 40 jaren allemaal hebben ondervonden. De uittocht uit Egypte. Het water uit de rotssteen, de kwakkelende, het manna enzovoort. Je kleding is niet verouderd, zegt hij. Je schoenen zijn niet versleten. Het heeft je aan niets ontbroken. En dan gaat hij over de dankbaarheid spreken. En dan roept hij ze niet op allereerst om lofzangen te zingen en op hoge toon Gods naam te prijzen, dat hoort er natuurlijk ook wel bij. Niet om in een juichstemming daar te verkeren, maar dan zegt hij: wacht u dat gij de Heer uw God niet vergeet, dat gij niet zoudt houden zijn geboden en zijn rechten en zijn inzettingen die ik u heden gebied. Vergeet God niet. En vergeet vooral niet in zijn geboden te gaan. Dat is de rechte dankbaarheid. Die is nauw gebonden aan zijn wet. Ook in de heiligmaking. Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: indien gij mij lief hebt. En dat is dus een wederliefde. Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Hij heeft hen met die opofferende liefde lief gehad. Hij heeft zijn leven voor de zijnen gegeven. Petrus mag zeggen: Heere, gij weet alle dingen en ik heb u lief. Nou, de Heer Jezus zegt: als je mij nou lief hebt, houd mijn geboden. Dat is de rechte dankbaarheid. In tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en dan ook nog dat laatste, dat in alles wat ons kan toekomen, een goed toevoorzicht hebben onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde kan scheiden, aangezien alle schepselen in zijn hand al zo zijn dat ze zich nog tegen zijn wil nog roeren en bewegen kunnen. Nou, ik moet het gaan afronden, gemeente, maar alles wat ons toe kan vallen, dat is dus heel onze toekomst. Ook met die dingen waar je dan misschien heel erg zorgen over maakt. Wat gaat dat worden daar in Oekraïne? Hoe gaat het met mijn kind dat zo moet lijden? Hoe zal het gaan in kerkelijk Nederland, met al die dingen die ons kunnen bezwaren, die ons soms overbezorgd kunnen maken? Het voorzienigheidsgeloof dat zegt: God heeft alles in zijn hand. En de duivel, die kan geen gedachte denken, die kan geen vinger uitsteken zonder de wil van mijn hemelse Vader. Alle schepselen zijn in zijn hand al zo dat ze zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Wat is zo'n mens veilig? Wat kan zo'n mens stil zijn tot God en in God? Wat geeft dat een rust in het hart, als je je zo met ziel en lichaam mag overgeven? Maar aan de andere kant, als je die God niet kent, als je dat geloof van zondag 7 niet kent, die genade en die vergeving die in Christus Jezus te vinden zijn, hoe moet je dan het leven door? Met alle tegenspoed die nog aanstaande is. Met alle ellende die nog te verwachten is. Met de ziekte, met de zorgen, met de dood die vroeg of laat in ons alle leven intrek neemt. Hoe moet je daar dan doorheen komen als je niet die getrouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus mag kennen als jouw God en Vader? Dat kan dan ook niet. Daar is het leven veel te zwaar en veel te ingewikkeld voor. En je kan er zeker niet zonder sterven. Zonder deze God en deze Vader. Als je zo moet verschijnen voor die hemelse rechter. En je hebt altijd buiten hem en zonder hem kunnen leven. Je hebt geen borg voor je ziel en geen God voor je hart. Daarom klinkt er ook vanuit dit onderwerp uit de catechismus een oproep: haast u om uw levenswil. Om deze God te kennen die in Christus een vader is. en zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Amen. Dankzegging en gebed. Eeuwige en drie-enige God, we hebben maar iets kunnen zeggen van wat de catechismus in uw woord gevonden heeft aangaande uw voorzienigheid, aangaande uw regering over alle dingen. Heere, wilt u zelf toch de stille naprediker zijn? Het was alles maar ten dele. En we kunnen er maar van stamelen. Maar wilt u dit voorzienigheidsgeloof werken? En wilt u geven, Heere, dat wij u mogen leren kennen als Vader. Niet als een God die ongevoelig boven deze aarde staat en willekeurig mensen met rampspoed of zegen treft. En waar niets tegen bestand is en waar wij ons maar gelaten onder hebben te gedragen. Maar schenk ons dat geloof, Heere, dat beoefend is door heel uw kerk. Dat deze dingen niet bij geval, maar uit uw vaderlijke hand ons toekomen. En dat al begrijpen wij u niet, al bent u zo groot, dat ons verstand te klein en ook zeker te verdorven is om u te kunnen volgen. Dat we zo'n groot geloof mogen beoefenen, dat we ons met ziel en lichaam in leven en sterven aan de Heere kunnen toevertrouwen. Voor het heden en ook voor de toekomst. Heere, wilt u dan door uw geest de prediking van vandaag zegenen, opdat wij in de rechte weg aan uw voeten terecht mogen komen als rechteloze mensen die nergens rechten op hebben. Alles verbeurd en verzondigd. Maar die nu uit genade en door het geloof in de Heer Jezus Christus al die weldaden zich zien toekomen. Vergeeft u genadig het zondige. Wees u met ons het verdere van deze avond en ook de week die we begonnen zijn. Sterk ons in alle dingen. Ook in het kerkelijke leven, in het ambtelijke leven, de catechisaties, de huisbezoeken, ook als de klas is aanstaande dinsdag nog vergaderd, met weer allerlei zorgen en moeiten. Als we als kerkraad nog bijeenkomen aanstaande donderdag. En wat er ook in de gemeente gebeurt, in de verenigingen. Heere, wilt u uw genade en uw geest geven. En dat het middelen mogen zijn om uw koninkrijk te doen komen. In ons hart, in ons leven, in onze gemeente. In deze wereld. Heer, het gaat om de eer van uw naam. Waarom zou u het niet doen? Waarom zou uw hand zich stilhouden? Gedenk ons zo in uw gunst. Bewaar ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood. Wees met die families die nog naar het graf moeten om daar een geliefde te moeten begraven. Wees met allen die het moeilijk hebben. In nood, in ziekte, in zorg, in rouw en verdriet. En ook met ons in zegen en voorspoed. Schenk ons dat geduld, schenk ons die dankbaarheid die wij nodig hebben om te leven zoals dat Gij zo waard zijt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 84, vers 6 is het slot, de slotpsalm. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Het zesde van 84. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.